Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio een pastoor uit het Brusselse, eerwaarde heer Dirk van Netelbos. Goeiedag eerwaarde, hartelijk welkom bij ons in de studio's bij Radio Maria.
Dank u.
Het is niet de eerste keer dat u te horen bent geweest of, radio, of dat u te horen zal zijn op Radio Maria. In het verleden hebben wij u al een paar keer opgebeld. Ik geloof naar aanleiding van de motaarmissen die u soms...
Dat zou kunnen. En ze hebben mij ooit een keer komen interviewen bij mij in de parochie, een aantal jaren geleden zelf.
Ah zo. Dus u bent waarschijnlijk dan ook al in het programma in gesprek met een priester geweest.
Ja.
Maar dat zal voor mijn tijd geweest zijn. En eerwaarde, het is eigenlijk de bedoeling om zo een beetje een beeld te krijgen van uw leven als pastoor in Jette. En ook van uw achtergrond, van uw roeping... Uw persoonlijke geloofsgetuigenis. Dus misschien kunnen we beginnen met uw biografie. Waar en wanneer bent u geboren? En bent u geboren in een gelovig gezin?
Ik vier elk jaar mijn verjaardag op Sint Valentijn. Want als goede katholiek in feite, dan viert je toch liever uw doopdatum op 14 februari dan uw verjaardag op Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de 11e. Maar die twee heiligen die liggen mij natuurlijk nauw aan het hart. Ooit zijn we zelf met een paar motaars naar Lourdes geweest. Gewoon zoals een aloud Vlaams liedje zegt. Ik kom niet om te bidden, maar gewoon om een poosje bij u te zijn. Opgegroeid in een gewoon, normaal Vlaams gezin. Niet echt katholieker gelijk de paus, doodgewoon. Studies gedaan in Leuven. Ik moet er wel bij zeggen, ik had een zwaar probleem, want ik was linkshandig en de nonnekes hebben mij leren rechts schrijven. Maar die nonnekes, die van Huldenberg, die heb ik al lang daarvoor vergeven. Dan, ik wou bloemist worden, maar ja, toen zeiden ze ook van, ga toch liever een beetje verder studeren. Die roeping zat erin bij een lezing over Pater Damiaan, dat was bij de Josephieten in Leuven. Maar ik had wel een paar kwaliteiten, maar ook veel tekortkomingen. En ik vroeg toen aan die lesgever, moet je Latijn kunnen om pastoor te worden? Nee, zei hem. Dan is dat toch blijven sudderen. Op 18 jaar, dan wou ik toch binnengaan in het seminarie. Ik werd toegelaten, maar ik had dat toch niet durven meedelen aan mijn ouders. Ik was alleen en een bouwgrond lag het al klaar en dan weet je hoe laat het is. Dan een hele mooie gemeenschap leren kennen waar dat ik mijn roeping heb kunnen ontwikkelen in Sint-Niklaas aan de Beurs. Dat was een plaats waar dat mensen van wie of wat ze ook waren, welkom waren op zondagavond. En daar was er een kameraad die dat ook bezig was bij het CPRL, het Centrum voor Priesteropleidingen, bij Late Antwoorden. Dus, en dan ben ik daar ook aan begonnen en dan priester gewijd in 98. Wel gekozen voor de gezondheidspastoraal, maar dat is toen een beetje bij een eerste benoeming val ik aan het afgelopen. Gezondheidspastoraal heb ik gekozen omdat ik mij toen niet capabel voelde om in publiek te spreken, eucharistievieringen te doen, om er gewoon te zijn. Ik vond de pastoraal van de nabijheid dan een waardig alternatief, maar de toenmalige diaken bij mijn eerste benoeming, die zag dat anders en... Toen heb ik daar wel mijn stotterprobleem ten volle kunnen beleven, zodanig dat je een beetje beschouwd werd als een tweederangsburger. Dat heeft maar 6 maanden geduurd en dan heb ik kunnen ontluiken, openbloeien in Laken. Heb ik daar kunnen een aantal jaren confungeren en dat was wel een mooie tijd. Om dan, nu ondertussen, op 29 juni, ben ik 15 jaar pastoor in Sint-Pieter-Jette.
Ja, want u bent niet van het Brusselse oorspronkelijk afkomstig, u bent meer van hier in de buurt.
Ja, ik ben in feite geboren in Leuven. Mijn jeugd doorgebracht in Meerbeek, in vogelvlucht op 5 kilometer van Egenhoven. Ook al moest ik wel mijn gps opzetten om die parochieën te vinden. En dan ben ik gaan werken bij KBC, toen Serabank. Maar op het ogenblik dat ik dan mijn loopbaanonderbreking vroeg om mijn twee jaar stage te doen in Sint-Jan in Brussel, dan denk ik dat de bank heeft moeten samengaan met de kredietbank en zo zijn ze KBC geworden. Maar dat was een beetje na mijn studie en voor mijn priesterschap.
En u zegt, ja, ik ben geboren in een gewoon gelovig gezin, dus niet heiliger dan de paus, zei u daarnet. Maar toch is er, ook voor jonge mensen, ook al is het geloof een evidentie in het gezinsleven, toch is er een bepaald moment waarop men zelf dan toch de keuze maakt of dat, hem echt, dat je dan echt God verwelkomt in je leven, om zo te zeggen. Dat je het geloof bevestigt voor jezelf. Hangt dat bij u samen met een bepaald moment in uw leven dat u heeft beseft van geloof betekent ook echt iets meer voor mij dan...
Het is begonnen, denk ik, met die lezing over Pater Damiaan in tweede middelbaar. Dan moet ik wel altijd zeggen van, kerk heeft mij altijd wel een beetje aangetrokken, maar ook niet zo extreem. Wat ik wel altijd wist, dat mijn vader ging bougiekjes branden op het graf van Pater Damiaan in Leuven. Dat heeft mij ook altijd een beetje aangetrokken. Dus dat kan, als ik er nu aan denk, kan dat zijn dat daar een oorsprong aan ligt. Maar ik wou gewoon mijn copain Jezus bij de mensen brengen. Dat missionair aspect te doen. Praat erover. Het leven is zo simpel. Soms heb je van die mensen die dat tegen mij zou zeggen van, hey padre, denk jij dat Jezus mij graag ziet? En dan zeg ik, als dat dan soms flikken zijn, als je mij niet te veel koeieneert bij een controle, dan kan ik je dat allemaal regelen. Maar als ze dat vragen, denkt jij dat Jezus mij graag ziet? Die vraag dat Jezus aan Petrus stelt, ziet jij mij graag? En op zo'n vraag, daar kunnen wij als kerk gewoon volmondig op antwoorden. Want Sint-Pieter was ook niet de eerste, de beste. Wij zeggen altijd dat de eerste ruzie tussen Jezus en Sint-Pieter was gebeurd bij de genezing van zijn schoonmoeder. Maar dat is dan wel een beetje een insight ook. Maar de roeping op zich, de roeping tot gelovig worden, is niet van wat moet ik er allemaal voor doen? Welke vorming moet ik ervoor doen? Nee, het is gewoon uw hart laten spreken. En op het moment dat je uw hart laat spreken, dan komt die geloofsvragen op tweede echelon. Dan gaan de mensen ons vragen, kun jij mij helpen om een gelovig inzicht te verwerven? En dan kunnen wij op onze beurt aan die mensen zeggen, ah wel als je wilt, ik heb voor u een aantal compagnons de route. We hebben iets in de parochie, wij doen dat, wij komen samen en als je goesting hebt, dan kun je meedoen. Want dat is iets helemaal anders dan te zeggen, als jij wilt gelovig worden. Dan moet jij naar die zoveel keren komen. Dan moet jij dat doen en komen. Dat. En je moet zeker niet vragen, denk jij dat Jezus mij graag ziet? Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Maar de eerste vraag is altijd, wat Jezus aan ons zegt, ziet jij mij graag?
En het priesterschap sprak u dan aan, omdat u dan op een bijzondere manier Jezus bij de mensen kan brengen?
U hebt mijn antwoord al geformuleerd.
Er valt niks aan toe te voegen.
Ja.
En op welke manier kan u dat als priester meer dan als gewone gelovige?
Je kunt u gewoon opstellen, ook als een gelovige, gewone gelovige, met uw eigen problematiek, met uw mens zijn, met dat. De heiligen die zetten we op piedestalletjes, maar ik hoop dat dat nog een beetje duurt. Maar vandaag zijn we gewone mensen. Het ergste is dat de mensen ons zo bezien gelijk een heilige. En je moet in feite de pastoor zijn, gelijk van voor de Expo 58, hè, waar dat het atomium mee opgesteld is. Maar voor de rest, dan moet je de mensen in hun Carrefour-mentaliteit laten. Als het hun goed uitkomt, dan komen ze. En je moet er wel voor altijd zijn. In zo'n kerk, die haat ik wel een klein beetje. Want die gelovigen, die misbruiken hun pastoors. Die moeten dan doen en het is eerder Omgekeerd, we gaan samen zoeken hoe dat God op de best mogelijke manier bij ons mag thuiskomen.
Ja. En als u dan spreekt over die Carrefour-mentaliteit, bedoelt u dan vooral dat een priester tegenwoordig altijd beschikbaar moet zijn, maar meer als een dienstverlener dan als... Of...
Als de priester beschikbaar moet zijn in, het, in de genre van eenzame hartenbureau of in de genre van ik heb u nodig, dan kan ik daar volmondig mee instemmen. En op zo'n manier wil ik wel priester zijn. Maar ik kan er zo bijvoorbeeld ook zo iets van krijgen als de mensen voor de mis nog afkomen voor een misintentie voor twee zondagen nadien, waar dat ik van zeg, alsjeblieft mannetjes, laat mij gerust voor de mis. Na de mis kun je alles doen voor mij wat je wilt. Ja, maar het past mij niet. Dan zeg ik, dank, als ik dan vlak af antwoord, en mij past het ook niet, dan krijg je wel 14 dagen aan een stuk, de pastoor is uitgevlogen. En nu moet ik in feite kunnen zeggen van, zo wat. In de zin van, wij zijn maar mensen, maar wij mogen niet misbruikt worden door de mensen. Wij hebben ook onze eigen opdracht om ons een beetje in te dekken. Als de mensen bij ons voor de mis komen vragen en die zitten van, toe alsjeblieft, geef mij de zegen, het lukt niet, of bid voor mij, of bid dat, of voor dat, of dat, dat is iets helemaal anders. Maar we mogen als priesters ook de keuzes maken. Ik heb ook al gezegd van, ik wil mij wel geven als mensen in de problemen zitten, maar om een structuur recht te houden, dan is het tijd om brugpensioen aan te vragen.
Ja. Dus het gaat u eigenlijk om het echte werk?
Om het echte werk. Ik ben nu in Jette 15 jaar bezig. Ik mag bijna niet zeggen dat de aarde woest en leeg was. Duisternis zweefde over de zeeën. Maar we hebben op 15 jaar alles moeten doen om die kerk terug een beetje recht te krijgen. Zodanig dat ik een vrijgeleide heb om gewoon te gaan voor mijn roeping bij de mensen zijn. Dat wil ook niet zeggen een mislezer of gewoon een beetje... moeten doen om een structuur in de hand te houden, maar gewoon harder tussen uw schapen zijn. En in feite ook af en toe een keer een schaap zijn, want wij staan gewoon tussen de mensen.
Ja. Alvorens dat we wat meer zullen hebben over uw parochie in Jette en het parochieleven daar en hoe dat ook allemaal geëvolueerd is de voorbije 15 jaar, zou ik eerst nog willen vragen, u sprak daarnet over Pater Damiaan en hoe deze u heeft geïnspireerd of aangesproken op... een vrij jonge leeftijd. Wat sprak u zo aan in Pater Damiaan?
Omdat dat een koppige was en die ging ervoor. En die had veel miserie met zijn overste, maar die had een visie en die ging ervoor.
Ja.
Dat was als gezegd van, die man, daar gaat het om. Die heeft zijn droom waargemaakt. En op het ogenblik dat hij dan misschien besmet ook geraakt is, ja, waren er toch natuurlijk van die... theorieën van, ziet je wat dat hij uitgestoken heeft en dat. Maar die heeft tot het einde zijn roeping kunnen volgen.
Ja. Goed. We gaan er tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking en dan spreken we dadelijk verder.
In the lives of those who follow, there's going to come a time when rhythm starts to stumble, when sing-song swallows rhyme. When imaginations crumble, false foundations turn to dust. Towers fall to piles of stones and girders into rust. Do you let the blood of Jesus wash the rubble from your mind? And your eyes again can see the one you almost left behind. When theology's in tatters and reason is absurd, still your soul in silence, listen for his word. So many turns, so many ways, so many voices cry. Standing at the crossroads, watching time go flashing by. Indecision paralyzes, it's the fear of choosing wrong. Waiting is a step itself, and you're wandering too long. So again you search the scriptures, and again you ask your friends. But last of all, the one who's known the beginning from the end. In the clamor and confusion, and the blindness of your choice, Still your soul in silence. Listen for his voice. Rome is full of ruins. Babylon is gone. The temple's just a memory that some still dwell upon. But deep within a place that sword and veil had once denied, a tree of life is growing, living waters flow beside. Far beyond all human reason and words upon a page, his glory lightens all who fret their hour upon this stage. To know him is our freedom, to hear him is release. To fix your heart and soul on him is rest and perfect peace. Far beyond all human reason, in words upon a page, his glory lightens all who fret their hour upon this stage. To know him is our freedom, to hear him is release. Fix your heart and soul on him as rest in perfect peace.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Dirk van Netelbos uit de Sint-Pietersparochie in Jette. Sinds 15 jaar, vertelde u ons zo net. En hoe is dat eigenlijk gelopen de voorbije 15 jaar? Hoe bent u daartoe gekomen? Hoe was de parochie toen u daartoe kwam? En hoe is de parochie vandaag de dag?
Wel, ik kreeg over 15 jaar geleden een vraag om pastoor te worden in Jette. Jette was toen nog een klein beetje een gemeente in de minst verfranst delen van Brussel. Op die 15 jaar is er natuurlijk ook al heel veel veranderd. Daar was toen een burgeroorlog juist uitgebroken niet, maar de ruzie tussen de Franstaligen en de Vlamingen was toen al 15 jaar geleden. Maar dat betekent dat het parochiecomplex was gesplitst en onze parochie had nog een geneeskundig centrum. En daar heb ik de eerste momenten, hebben we daar die vloeren geveegd en daar hebben we daar een porto geschonken na de mis. Op die 15 jaar dat we daar zijn, moet ik wel toegeven, hebben we daar heel veel mensen gehad die dat met heel hun hart en hun ziel gewerkt hebben. We hebben voor honderdduizenden dat parochiecomplex hermaakt, gewoon dat het een foyer werd, een haard om mensen te kunnen ontvangen. De parochie is niet alleen stenen, want nu zou je bijna kunnen zeggen, alles is in orde, maar we zitten met een sociologisch probleem en dat is, de verfransing is daar. Je bent daar wel kanonisch pastoor, maar verantwoordelijke voor de Nederlandstalige pastoraal. Dat betekent, als we bij catechese van Eerste Communie aan Vormsel, bij ons is dat op 10-jarige leeftijd, als we nog aan 1 kindje per klas hebben, van het Nederlandstalige klasjes, als we 1 kindje per klas die zich inschrijft, dan mogen we van content zijn. Als ik bijvoorbeeld zeg van 12 Vlaamse scholen, als we dan 12 kindjes hebben, is het al veel. We zitten daar ook met heel veel mensen die de stad ontvluchten, die gaan naar het platteland wonen. En dan hebben we nog heel veel mensen die van Oost-Europa of van de Zuiderse landen toekomen. Dat is een aparte problematiek op zich, dat zich resulteert in toch een diaconale werking, dat wij nu sedert een aantal jaren mee ondersteunen met de vader van onze misdienaars. Dat is de daklozen tijdens de winterperiode. En nu is dat een beetje omgeschakeld in het bedelen van voedselpakketten aan mensen die dat het meeste nodig hebben.
Ja, en dat doen jullie vanuit de parochie dus?
Wij doen dat niet vanuit de parochie, maar vanuit de parochie zijn er mensen die zich daarmee aan engageren. En wij zien ook altijd dat bijvoorbeeld bij de kerstperiode, dat we op zijn minst elk jaar €5.000 ophalen om die mensen toch te kunnen te blijven ondersteunen.
Ja.
Dat Jette niet alleen is de eucharistie, maar die echte diaconale werking. Dat doen we dan ook bijvoorbeeld met een project in India, omdat daar mensen van bij ons ook actief mee zijn. En wij zien ook bijvoorbeeld, als wij de jaarlijkse mottozegening doen, dat wij dan toch een sociaal fonds van mensen van de politie kunnen mee ondersteunen, omdat er toch heel veel van die politieagenten ook deelnemen aan zo'n zegening. Dat wij toch altijd er kunnen iets bijzeggen van, de gemeenschap moet ook een gevende gemeenschap zijn. Dat is die diaconale werking dat we hebben kunnen ondersteunen. Dan hebben we ook een catechetische werking, waarvan ik zei van onze volwassen catechese, niet voor te zeggen van, madame, meneer, als je wilt gedoopt worden, dan moet je dat doen, maar als er iets is, als je wilt, wij kunnen met u een poosje mee op weg gaan. Diaconale werking, insight, begint zich ook van onze ouderen. We hebben een grote uitgebreide groep kunnen ontwikkelen van bezoekersgroep, die daar buiten Jetten ook al een beetje actief is. Maar diaconie begint ook een klein beetje als een onthalende gemeenschap. Een gemeenschap die dat de kerkdeur openzet op momenten dat er beweging is op het plein. We zouden graag de kerk heel de dagen openzetten, maar dan weten we dat we niet alleen de offerblok leeg hebben, maar dat ze zelf onze lieve neer komen pikken. De Bloemenkerk getuigt dat de kerk een oord is, een beetje een foyer waar mensen kunnen tot rust komen. Maar daarvoor moet je ook kunnen een andere groep mensen hebben die dat waarmaken. Want er moet altijd volk in de kerk zijn om die open deur te kunnen ontwikkelen. Wat dat wij ook al jaren doen, vanaf de eerste dag is dat toen begonnen, in de pastorie is er altijd na de mis een ontmoetingsmoment. Als je dan bijvoorbeeld mensen hebt die dat komen voor een trouw, dan worden die onthaald bij andere mensen en dan gooi ik daar een huwelijksdossiertje op tafel en zeg, vul al maar in wat dat je bezig zet. En zonder dat je het weet, ontluiken er dan gesprekken. Want dan zijn er andere mensen dat dan meehelpen en dan zijn ze die vragen al aan het antwoorden. Maar gevoeld, ze zijn ermee bezig. Wij vragen altijd aan mensen die zich komen aanmelden voor een huwelijk of een doop. Kom een keer naar de mis. Kom en zie. Maar dan moet er iets te zien zijn. En niet naar buiten gaan. Zijn er altijd een paar mensen waarvan dat kan zeggen. Pak die madame een keer mee naar de pastorie. Pak die de meneer een keer mee. Geef ze een koffie. Geef ze een porto. Zie dan een keer van dat. En zonder dat we het weten, is daar een engagement ontstaan dat mensen al beseffen, het is geen wisselwerking tussen de pastoor en het koppel zelf, maar daar zijn toch dragende krachten hier en daar aanwezig, elk op hun beurt, en dat kan gewoon een madame zijn van de bloemenploeg, of dat moet daarvoor geen gediplomeerde zijn, die dat al de mensen meenemen om hun zoektocht naar dat grote verhaal mee te helpen ondersteunen.
Ja, dus er is een gemeenschap in Jetten.
Zonder gemeenschap, denk ik, is er geen kerk. De vraag is, en daar zijn we misschien als enigen in het Brusselse mee begaan, dat is van, gaan we binnen 15 jaar nog een gemeenschap hebben? Mm-hmm. De vraag is ook van, hebben we genoeg mensen om het blijven te kunnen ondersteunen? En dan nog eens een andere vraag van, is het wel nodig dat er in Jetten een Nederlandstalige gemeenschap is? Want de helft van de mensen komt al van buiten Jetten.
Ja.
Dus de vraag is van, zijn we wel goed bezig? Of, is daar wel in die plaats nood aan een Nederlandstalige gemeenschap?
Ja.
Die vraag stellen we ons altijd veel van. Niet zo van, het zal men een tijd wel uitdraaien, maar voldoen we aan de verwachtingen in die streek dat mensen ons gaan stellen? Geven wij wel antwoord op de juiste vragen dat de mensen stellen? Blijven we ons voortdurend bezinnen van, is onze, is onze aanwezigheid, is die aanvaardbaar? Is onze aanwezigheid noodzakelijk? Brengen wij daar in die streek een beetje gist in het deeg? Hoe zijn we bezig?
Ja, want dus de Nederlandstalige parochie daar is kleiner dan de Franstalige parochie. Er zijn veel meer Franstalige parochianen. Maar hoe is dat dan? Is er in uw parochie dan zowel een pastoor voor de Nederlandstalige gemeenschap als voor de Franstalige gemeenschap? En gebruiken jullie dezelfde kerken? Of hoe zit dat precies?
Wel, in feite, in Jette zijn 4 kerkgebouwen. Daar waren er tot een aantal jaren geleden in die 4 kerken Franstalige eucharistievieringen. Nu is het ook al dat er in 2 kerken geen Franstalige eucharistievieringen meer zijn. Dus de Franstaligen hebben zich op 2 kerken gefundeerd. En wij enkel op Sint-Pieter. We doen nog wel in het Grotteken een mis om 4 uur. Maar dat is ook zo'n beetje wat dat wij zouden in de toekomst durven noemen palliatieve pastoraal. De Franstaligen die hebben bijvoorbeeld in een gezinsfeest nog 75 of 80 kinderen. Dus als die af en toe een keer een ouderpaar meebrengen, dan zit die kerk vol. Bij ons, als we een gezinsmis hebben, ja, dan zit er misschien met die 13 kindjes bij, zit daar misschien maximaal 200 man. Maar ik moet zeggen van de Franstaligen in Brussel, ja, dat maakt 90% van de bevolking uit.
Ja, dus maar u spreekt bijna op een manier dat als u nu als pastoor ergens anders misschien meer mensen zou ten dienste kunnen staan, Nederlandstaligen, dat u bijvoorbeeld niet om zou rouwig zijn om bijvoorbeeld naar een andere parochie te moeten verhuizen of zo?
Ja, we zouden natuurlijk rouwig zijn, maar het is voortdurend dat wij onszelf in vraag stellen. Ja. Dat we zo zeggen van, is er in Brussel überhaupt een plaats voor de Nederlandstalige gemeenschap? Hm. Indien ja, dan hoop ik dat men zegt van, die gemeenschap daar, die heeft kans tot slagen. Als het nee is, dan zien we ons genoodzaakt om ergens anders te gaan. Het is een verhaal, een sociologisch verhaal. Als ik bijvoorbeeld zeg, ja, dat is 90% Franstalig, dan mag ik ook niet zeggen anderstalig, verstaat je? Want die hebben ook heel veel andere mensen van buitenlandse oorsprongen. Ja. Maar het is een vraag op zich dat we zeggen van, bij mij is dat zo dikwijls, is er buiten Jette nog een andere Nederlandstalige uitdaging in Brussel? Zover zitten we al. 15 jaar geleden had ik die vraag van zijn leven niet gesteld. De vraag moet zich gesteld worden van, neem als ik nu in Jette had moeten toekomen, had ik daar nog voldoende mensen rond mij om daar een levengevende gemeenschap van te maken? 15 jaar geleden waren die mensen daar. Nu zijn die mensen allemaal overleden. Er zitten in de kerk nog maximaal 4, 5 mensen die dat er 15 jaar geleden zaten. Ja. Dan weet je hoe dat het publiek daar veranderd is.
Ja, maar toch als u spreekt over bijvoorbeeld de mevrouw van de bloemenploeg. U heeft een bloemenploeg. Ja. En over de diaconale werking, de catechetische werking. Het klinkt toch alsof er nog wel heel veel parochianen zijn die zich ook engageren in de parochie bij u.
Bij ons is het dat de mensen zo bijvoorbeeld zeggen van, wij willen deel uitmaken van die parochie. Mm-hmm. Elke maandag is er een bloemenploeg van 15 mensen, tussen 1 en 3. We hebben nog altijd een 20-tal bezoekers. We bezoeken zo'n 100, 120 men. Maar bijvoorbeeld, zeg nu niet aan mijn voorzitter van mijn bloemenploeg, je bent koster. Want dan zeg ik, dat ben ik niet. Maar ik ga wel elke zondagmorgen een keer kijken hoeveel hosties dat er nog zijn, zodanig dat een andere mevrouw van de kosterploeg zegt van, ah ja, we moeten er zoveel bij leggen of niet. Zeg niet aan die mensen dat ze koster zijn, maar ze doen het kosterwerk. Zeg niet aan die madame, wil jij bezoekster worden? Want dan doet ze dat niet. Maar als je zegt, die een madame op het einde van de straat, heb jij goesting om daar een bloemenkneine te gaan doen namens de parochie, of een zakje paaseikens. Ah ja, dat ga ik doen. Maar vraag niet aan die mevrouw, wilt gij lid worden van onze bezoekersgroep? Oh, dan zou ze zeggen, no merci, ik heb er geen tijd voor. Mm-hmm. Wat dat wij ook daar in Jette nu hebben, dat is een werkgroep gebouwenbeheer. Wij noemen die Martel, omdat die groep graag ook cognacje drinkt. En die doen niks anders dan het gebouwenbeheer van de parochie behartigen. We hebben een groep die dat zich bezighoudt met catechese en gevoelt dat dat lukt. En dan zit er daar een madame in die dat enkel zegt van, ik ben de catering madame, maar dat moet ook gebeuren. We hebben een groep die zich bezighoudt met secretariaat. Gevoelt, het leeft. Mm-hmm. En dan hebben we nog onze portoploegen. Elke zondag zijn er 5 madammen. Het zijn in totaal mijn 35 mensen. Elke zondag heeft één groep. En de vijfde zondag die doet de feestdagen die in de week vallen. Die zorgen ervoor dat na de mis de koffie klaar staat, het fruitsap, de porto, wat koekjes, zodanig dat we onze diaconale werking, dat mensen zeggen, we gaan een keer naar Jutte na de mis. En na de mis kunnen ze nog blijven napraten. Al wat is dat maar 5 minuten of 10 minuten, maar ça suffit. Dat is voldoende om een keer te zeggen van, ah, ik heb weer even kunnen thuiskomen.
En in het algemeen, Oké, er zijn de uitdagingen van de kleine groep Nederlandstaligen nog in Jutte. Maar anderzijds kan ik me inbeelden dat een parochie in Jutte wel iets anders is dan een plattelandsparochie, om zo te zeggen. Hier in de streek rondom Leuven bijvoorbeeld. Dat er toch ook een misschien wel ook een jonger publiek is dat aangesproken is of dat naar de mis komt? Of?
Er komen mensen van allerlei slag, maar natuurlijk moeten we ook altijd weten, pak de oudere groep daar weg, dan denken wij ook niet dat we nog een aantal mensen hebben. Mm-hmm. In de zin van, pak de mensen weg die daar ouder zijn dan 75, dan houden we er toch misschien nog een 60, 70 op zondag over. Maar de vraag is ook bij ons van, hebben we nog voldoende mensen om die parochie mee gestalte te geven? Mm-hmm. Als ik zie dat we toch elk jaar bijna een volwassen doop hebben, en dat zijn niet enkel mensen van buitenlandse oorsprong, dan denk ik wel dat de parochie van Jutte een plaats is waar dat mensen zich even kunnen aan laven. Ik heb daar mensen die gedurende 20, 30 jaar geen voet meer in de kerk gestapt hebben. En nu beginnen die terug te komen. De volwassen dopelingen, dat komt hier en daar een keer van een tv mis. Dat ze dan bijvoorbeeld via een oudere mevrouw zeggen, passeert een keer daar in Jutte in die kerk. Als ik zie dat we vorige zaterdag met paasfeest voor onze volwassen dopeling een jaarlijks paasfeest geven met een grote gâteau. Nadien hebben we dan die paaswagen gedaan, is hij dan gedoopt. Ik voelde me zo precies gelijk een bompa op de boeren buiten, op een plechtige communie van iemand. Heel de gemeenschap was daar om die een volwassen doopeling te begeleiden. Want we waren ook samen aan tafel. En dat is er zo mooi aan. Waar kun je vandaag nog een gemeenschap vinden? Misschien, ik hoop het, hè. Ik hoop dat ik verkeerd ben. Maar waar kun je vandaag een gemeenschap vinden waar dat er iemand zich komt aanmelden? En die zegt van, mag ik hier vanavond bij u te gast zijn? Kan ik een keer thuiskomen? En als je moet zeggen, oh, vanavond niet, schat. Want het is de eerste zondag van de maand, is daar om 10 uur. En de tweede zaterdag van de maand is daar om 6 uur. En de derde zaterdag van de maand, dan zijn ze het vergeten en ze komen er meer. Dus dan is het best dat je u echt terugplooit op één plaats, waar dan ook alles kunnen aanbieden. Want er zijn mensen die zich aanbieden om gelovig te worden. Die vragen niet van zogezegd, ik wil gelovig worden, maar kunnen jij een voorbeeld zijn dat de mensen ons graag zien? Zonder daarvoor misbruik te maken dat wij als pastores er dag en nacht moeten voor zijn. Want soms kan dat zijn dat ze ons een klein beetje zien als een theaterman. En opgepast, als je een keer niet vriendelijk geweest hebt, dan blijven ze 3 weken de weg.
Hm. Ja. Maar je zou dan bijna durven stellen dat, allee, dat is wat ik tussen de lijnen lees, dat ja, misschien ook voor onze kerk hier in Vlaanderen een goede evolutie zou zijn als er gewoon duidelijke parochies zijn en duidelijke plaatsen waar mensen die in het christendom geïnteresseerd zijn, terecht zouden kunnen eigenlijk. Dat het nu een beetje vervaagt, je hebt wat versnipperde parochies, u spreekt over dan de mis hier, dan de mis daar, en dat er daardoor eigenlijk geen duidelijke, zichtbare parochies meer zijn.
In feite hebben wij in Vlaanderen onze structuur verloren. Mm-hmm. We willen onze structuur houden, maar we hebben bakstenen gehouden. Mm-hmm. Als ik dat bijvoorbeeld zie, ik heb mijn stage gedaan bij zuster Leontien in Sint-Jan, op Pneumo en op 6A. En Pneumo, dat was de kankerafdeling, en daar zitten we heel evenveel mensen dan op zwaar palliatief. Maar op zwaar palliatief waren ze daar klaar voor, op Pneumo daar waren ze aan het sterven in het heetst van de strijd. Want je kunt pas aanvaarden om iets nieuws te beginnen. En ik denk dat de toekomst voor onze Vlaamse kerk zou zijn duidelijke afspraken maken en zeggen, daar kunnen we nog een mis doen. Maar benoemt ze dan soi palliatief? Want als we onze oudjes willen nog een mis geven, dan moet je die niet doen in het weekend. Doet ze dan op een vrijdagnamiddag in die parochiekerk. In een home doet je dat ook. Maar durf duidelijk stellen, die plaatsen aanwijzen waar dat je zegt, er is, daar kan nog iets uit groeien. Twee jaar geleden was er een conferentie van de kardinaal bij ons in de kerk, in de pastorie, en mijn imam van de moskee, die was er ook, en die zei, je zou best heel veel kerken sluiten, maar die kerken dat je openhoudt, daar alles op zetten. Ja. En hij had geen traducteur nodig. Iedereen had het verstaan voor te zeggen, durf duidelijk zeggen, daar gebeurt iets en daar gebeurt iets en daar gebeurt iets. Maar ik denk dat we daar nog spijtig genoeg nog niet aan toe zijn.
Ja. Dus samengevat, om het met de slogan te zeggen, meer inzetten op de kwaliteit en op de kwantiteit van de parochies, van het parochiale.
Ik denk dat je kunt pas op kwaliteit inzetten als je een minimum hebt aan kwantiteit. Want je kunt soms zeggen van, hoe kunt je met 8 of met 10 man nog een kwalitatieve parochie ontwikkelen? Als je geen antwoord kunt geven op de vragen die dat de mensen stellen.
Ja. Ja. Dus dat de christenen ook vandaag een beetje hun identiteit aan kwijt zijn, van christen zijn? Omdat u zegt, hoe kunnen ze
antwoord geven? Misschien wel, omdat we, hoe kleiner dat de gemeenschappen worden, hoe erger dat zijn om die gemeenschappen te sluiten, want de mensen die overblijven, die zullen het next gehecht zijn aan hun kerk, ja. En die zullen pas buitengedragen worden als de bulldozers er staan. Als je het zo cru moet zeggen, want het zijn niet die laatste mensen, dat zijn van ik denk dat we spijtig genoeg daar nu stilletjes aan gaan mee te maken hebben.
Het is intussen terug tijd voor een muzikale onderbreking. Veel stof tot nadenken, wat u ons allemaal zegt. Dadelijk zullen we graag nog even verder spreken over uw persoonlijke geloofsleven.
Mijn naam, u blijft bij mij.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Dirk van Netelbos, pastoor van de Nederlandstalige parochie in Jette. Ja, u heeft daarnet veel gesproken over het parochieleven. Het komt ook niet echt over dat u, ondanks het feit dat er weinig Nederlandstaligen zijn, het komt niet over alsof u niet weet wat doen, hè?
Ja, in feite, ik weet wel heel veel wat doen, maar in de zin van, ik tracht de laatste tijd te leven. Te leven, dat is gewoon een beetje plaats maken voor mezelf, een beetje plaats maken voor God, maar ik besef wel dat hij er altijd bij is, want zonder hem had ik het niet kunnen uithouden.
Ja.
Als pastoor moet je er wel voor je mensen zijn, je moet er wat beschikbaar zijn voor je medewerkers, want sommigen durven toch geen eindverantwoordelijkheid opnemen, en zelf als je dan bijvoorbeeld voor een aantal dagen in Kroatië zet, dan moet je toch nog een beetje puntjes op die stellen, zodanig als je de kerk openstelt voor een artiestenparcours, als je dan terugkomt, dat ze toch niet heel de kerk aménageren. Dus je moet wel heel veel regelen. Daarboven, ik kan bijvoorbeeld wel genieten als ik mijn zondagse eucharistie vier, of als ik mijn mis vier op woensdagavond, ook al is daar dan maar 5 of 10 man, dan lukt dat. Als we kunnen een uitvaart voorgaan, als ik zeg op 1 mei, eerder gezegd, als we dan te voet naar Halle gaan, dan kunt je gewoon daar je stapschoenen even uitdoen en eucharistie vieren. Op de manier dat je bijna zegt van, en nu gaan we een tas koffie drinken. Er is tijd maken voor God, zonder dat dat als een stressfactor overkomt. En ik denk, als je dan kunt laten aanvoelen, dat je in die relatie met God staat, dan gaat je andere mensen goesting laten krijgen om er ook mee te staan. Een gebedsleven, dat is voor mij trachten te praten met God. Dat is zo nieuw, waar ik een hekel van heb, van wie gaat er nu zorgen voor het gebedsmoment? Want ik kan nog altijd geen boekje maken, dat is niet aan mij besteed. En ik huiver als ze dan zo in een decanale groep komen van ga jij voor dat gebedsmoment zorgen? Dan heb je goesting om uit te treden. Ik weet zelf wat dat kan, ik weet zelf wat dat niet kan. Voor mij is het gebedsleven gewoon God thuis laten komen. In mijn leven, in de kerk, in dat. Je kunt ook God laten thuiskomen in een kerk, om er gewoon mee bezig te zijn. Met de paaswaken, dan was er toch zoveel volk, dat wij de laatste hostie opgebruikt hebben. En toen ik dat in mijn bed lag, dan zeg ik van, och Suzeke, mijn excuus, manneke, maar morgen bij het eerste uur, bij de paaswaken, dan zijn er terug nieuwe hosties. Dus, en dan gaan we het lichtje in tabernakel in brand doen. Maar ik zeg, voor één keer zult je mij maar pardoneren, want heel de gemeenschap is met de paaswaken, die bij ons om 10 uur 's avonds is, heel de gemeenschap heeft de nacht van paas zaterdag op zondag, die was tabernakel op zich. Hij leefde in elk van ons en ook overal in ieder van u. Dus met zo'n moment zijn we dan wel bezig van, waar is die God? Zelf als die niet in tabernakel zat, dan was hij bij ons. Zo, er durven gewoon over spreken. Het gesprek dat de mensen zeggen van, denk je dat onze lieve Heer mij graag ziet? Maar ja, die ziet u graag. Ik hoop dat hem ook. Ja, maar u zal hem wel graag zien, want je bent pastoor. Ik zeg, madame, zeg je daar zo zeker van? Maar telkens die vraag aan God stellen, ziet je mij graag? Echt, wat denkt er zo van? Ik ben geen die dat zo een uur op zijn blote knieën kan zitten. Dat is niet aan mij besteed. Maar je kunt gewoon zeggen van, wat denkt ervan? En die vragen dat ik van mensen krijg, zelf als ik bijvoorbeeld op Facebook een berichtje stuur dat ik van een madame van de kaarsen een heel doos bougiekjes gekregen heb, we kunnen nu kaarsjes aansteken, dan krijg je daar bijna gebedsintenties met de vleet. Denk je een keer aan ons? Ah, wel, we gaan er te samen over denken. een bouzieke branden is niet noodzakelijk dat bouzie, maar is God even afvragen van, kom een keer mijn zwakte tot hulp, leer mij aanvaarden wat dat er is, want ik denk niet dat het kan veranderen, maar alsjeblieft, maar mag ik er zijn? Mag ik een plaats krijgen in deze wereld? Mag ik een plaats krijgen in uw handen? Kunt ge mij tot rust brengen? Gelijk we gisteravond gebeden hebben, blijf bij ons, want het wordt avond. Kom ons zwakke lichaam ter hulp.
En als ik dan tot slot aan u de vraag stel, wie is Jezus voor u? Wat antwoordt u dan?
Jezus is mijn compagnon de route, degene die gelukkig zwijgt als ik weer een beetje in overdrijving ga, overdrive, zal ik beter te zeggen. Jezus is die persoon die mij geholpen heeft tot wat ik ben. Als je weet dat je afgekeurd geweest bent in het leger voor je stotteren en nu dan in een keer gebombardeerd wordt in een toch een tweetalige streek en dan nog altijd verschiet, dat het nog altijd een beetje lukt. Jezus is diegene die er is op momenten dat je hem zeker niet verwacht. Jezus is degene waarop dat je kunt duvelen en vloeken en die zwijgt altijd. Die zwijgt, maar af en toe laat hij toch wel een keer aanvoelen dat hij er niet mee akkoord is. Jezus is degene die mij laat zijn wie ik ben en die dat tegen mij soms zegt, als uw maten mij vragen of dat ik u graag zie, wel, ik ben er voor hun. Die is er ook in de vorm van, als ik motards hoor met Pasen, die dat zeggen, Padre, hoe laat is bij u de paasmis? Dan zeg ik, vandaag neem ik geen motards aan. Hè. En dan antwoordde die direct van, ja, maar jij zegt toch altijd dat iedereen hier welkom is? Ik zeg, allee, ja, kom, voor één keer zijn er welkom. Zulke Jezus wil ik graag bevestigen bij andere mensen. Wil ik graag zeggen van, ga ervoor, er is toekomst. We zien het nog niet, maar hij is er al.
En dan als laatste vraag om dit mooie en boeiende gesprek af te ronden. Ik heb het idee dat we nog langer zouden kunnen doorspreken, maar helaas zit de tijd erop. We zijn hier bij Radio Maria en ik zou dan toch ook nog willen vragen wat de betekenis is van Onze Lieve Vrouw in uw leven.
Wel, ik ben geboren op 11 februari. Onze Lieve Vrouw heeft in feite bij mij een unieke aanwezigheid. Ik moet wel zeggen, dat is zo iemand die de schakel werd tot God, alhoewel dat ze af en toe haar plaatsje moet afstaan aan Onze Lieve Heer. Maar met Maria verwachten wij de Heer.
Christer van Netelvos, heel hartelijk dank voor uw komst en altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel.